Goedenavond, beste vrienden. Op deze woensdagavond gaan we weer verder met de Ik heb uitspraken van de Heer Jezus en we komen dan vanavond tot een afsluiting. Ik ga eerst een stukje met u lezen en wel uit Johannes 17, het eerste gedeelte. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel. En zei de Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs, gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, omdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Het hogepriesterlijk gebed, vol van prachtige en ontroerende dingen die de Heer Jezus ons voorhoudt. Hij zegt in dit gedeelte onder andere, ik heb u, o Vader, verheerlijkt op de aarde. Dit zogenaamde hogepriesterlijke gebed heeft hij wel in de binnenkamer gebeden, zo gezegd, maar is toch ook voor de oren van zijn leerlingen uitgesproken. Ja, ook voor ons zijn deze heilige woorden bewaard. Eerst spreekt hij van de heerlijkheid die hem wacht en waar hij naar heeft verlangd. Dan spreekt hij over zijn werk op aarde. Zijn werk bestond in het eren en grootmaken van de Vader. Geen mens kan roemend in eigen werk voor God verschijnen. Maar de Heere Jezus wel. Hij voldeed aan de taak waarom hij naar de aarde kwam. Hij heeft de Vader verheerlijkt in het houden van de wet, met woorden, gedachten en werken. Het levensdoel van de Heiland was om voortdurend de wil van de Vader te doen. Hij verheerlijkte de Vader door met hem te wandelen en bij dagen en nachten zijn aangezicht te zoeken. Het leven van de Heer Jezus als de tweede Adam laat heel goed en ook pijnlijk zien hoe diep wij, kinderen van Adam, gevallen zijn. We zijn van nature vleeselijk, verkocht onder de zonde. Zo tekent Paulus dat in Romeinen 7. We hebben eigen eer op het oog. We hebben ons eigen leven lief. Hebt u dat ook ontdekt? Heeft het u ook tot zelfveroordeling en afkeuring gebracht? Heeft het ook u tot bewondering van de Heer Jezus gebracht? Het is de Heilige Geest die Christus verheerlijkt, maar hij werkt zo overtuigend in mijn hart dat ik dat ook ga doen. Ik ga hem aanroepen, hem erkennen. Zijn wil doen, hem volgen, al is het ook met lek en gebrek. Mijn zaligheid ligt in hem en wordt door het geloof ervaren. Het geloof ziet af van alles buiten Christus, maar het begeert ook als Christus God te verheerlijken, en dat zal zeker gebeuren. Daar brengt de Heere Jezus al de zijnen, terug naar het scheppingsdoel. En zo zegt hij, ik heb u verheerlijkt, en hij zegt dat als borg plaatsbekledend in onze plaats. U merkt wel dat juist apostel Johannes veel van de woorden van de Heere Jezus heeft weergegeven. Vandaar dat we juist ook bij hem veel ik ben uitspraken vinden, maar ook, zoals we nu al enkele weken gezien hebben, ook veel ik heb woorden. Zo ook nu weer, maar toch altijd weer een beetje anders, altijd weer met andere accenten. Hij zegt in het hoge priesterlijk gebed opnieuw dat hij Gods naam heeft geopenbaard aan de mensen, die de Vader hem gegeven had, om hen te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het allerhoogste en heerlijk goed. Dat is het begin. Niet ik heb, maar gij hebt. Ja, daar ligt echt het begin. Gij hebt mij, hen, uw kinderen, gegeven. Maar gij, o Vader, hebt mij ook uw woorden gegeven. U hebt mij gezegd alles wat ik tot hen zeggen moest. De boodschap komt van u. Het is uw woord. Wel nu, de woorden die ik van u ontving, heb ik aan hen gegeven. En ze hebben ze mogen ontvangen. En ze hebben beleden dat het uw woorden waren. De waarheid. Na het ik heb van de Vader, komt het ik heb van de Zoon. En daarna het zij hebben van de gelovigen. Die volgorde. Is het tot uw verwondering ook uw ervaring dat alles van de Vader uitgaat? Al zo lief heeft God de wereld gehad. De Zoon is als gevolg daarvan gekomen. En daar weer het gevolg van is dat hij de woorden van eeuwig leven bekend heeft gemaakt. En bij dat laatste moesten wij in ons denken beginnen. Wij hebben Gods woord. Daarin wordt ons gepredikt onze val in Adam en de verlossing door Christus. Hebben wij dat woord lief gekregen? Handelen wij naar dat woord? Hebben we Christus als het levende woord leren kennen? Zijn we uiteindelijk tot de aanbidding van de Vader gekomen en het geloof in zijn genade en welbehagen beleden? Het is alles uit, door en tot God, opdat hij zelf verheerlijkt worde. Ik heb uw woord bewaard, zegt de Heere Jezus, ook in Johannes 17, en ik heb de discipelen bewaard. Een kind van 5 jaar reisde van Nederland naar Duitsland met de trein. Het kind kwam veilig aan. Weet u waarom? Omdat het samen met zijn ouders reisde. Zo is het ook met Gods kind. Hij zal eenmaal veilig en wel aankomen op de eeuwige plaats van bestemming, maar niet in eigen kracht, maar om de bewaring van de Heere. Zo horen we de Heiland in het hoge priesterlijke gebed tot de Vader zeggen dat hij al de zijnen heeft bewaard. Ja, Judas is verloren gegaan, als de zoon der verderfenis, dat zegt hij ook. Bewaring wilde hij niet, hij volgde zijn eigen koers. Het is aangrijpend als we de Heer Jezus dit gebed horen bidden, terwijl Judas nog in leven is. Dit heeft de binnenkamer van de Heiland wel toch tot een bijzondere binnenkamer gemaakt. Want hij heeft daarna de binnenkamer Judas dan van de Heiland, die zaal waar het avondmaal gevierd werd, verlaten om zijn verradersloon op te strijken. Maar met deze belijdenis dat de Heere de zijnen heeft bewaard, wil hij dan ook maar zeggen dat die anderen het niet hebben gedaan. Alsof ze zichzelf bewaarden. Denk alleen maar aan Petrus, die nog geen moment staande kon blijven zonder zijn meester. Ik heb, zegt de Heer, ik heb ze bewaard. Daarom komen ze ondanks struikelingen en dwaasheden behouden aan. De rijke erfenis daarboven wordt voor hen bewaard, maar zij zelf worden eveneens bewaard, zoals Petrus zegt in het eerste hoofdstuk van zijn brieven. Wat is dan ook de roeping van allen die de Heere vrezen? Dat we ons aan zijn bewarende hand en bescherming aanbevelen voor tijd en eeuwigheid beide. Dat we afgebracht worden van een betrouwen op onszelf en dicht bij het woord leven. Ja, hij bewaart, maar wij moeten leren het woord te bewaren en dienovereenkomstig te leven en zo volharden tot het einde. Onze eigen krachten wantrouwende en bouwende op de macht van hem, die redt van schuld, dood en hel. Ik heb, zegt de Heer Jezus, ik heb ze bewaard. Wat een vertroostend woord, ook in deze tijd, te midden van de vijanden, en de tijd waarin we leven, de Heer Jezus bewaart, zijn kerk en de poorten der hel, zullen zijn kerk nooit overweldigen. De Heer Jezus zegt vervolgens ook in zijn gebed dat hij de zijnen in de wereld heeft gezonden. Ik heb hen in de wereld gezonden. In de Heer Jezus Christus is het licht der wereld opgegaan. Je kunt ook zeggen, hij is de zonne der gerechtigheid die deze donkere wereld beschijnt. De Heer Jezus stond vroeg op uit het graf, toen het nog maar net licht begon te worden. Met de komst van de Heer Jezus moet de duisternis van ongeloof en bijgeloof, van dwaasheid en zonde gaan verdwijnen. Het licht gaat schijnen in de ganse wereld. Dat wil niet zeggen dat de hele wereld het ziet. Daar moeten we wel je ogen voor opengaan. Van nature heeft de mens de duisternis liever dan het licht. Maar wie je ook bent en waar je ook woont en wanneer je ook hier op aarde leeft, altijd en overal kan men tot kennis van de Heer Jezus komen. De Heilige Geest werkt wereldwijd. Het rijke evangelie van zonde en genade is alle kanten opgegaan. Vreselijk is het lot van hen die zich aan dat licht onttrekken en die duisternis verkiezen gaan boven het licht. Er is in de eeuwen die achter ons liggen heel veel gebeurd. Maar hier heeft ook het kruis gestaan. Hier is ook een open graf geweest. Hier en nu wordt het evangelie verkondigd, opdat een ieder, wie hij of zij ook maar is, door het geloof eeuwig leven hebben. De Heer Jezus is door de Vader gezonden en hij zond zijn dienaren daarna ook uit. Achter de dienaar en verkondiger van het evangelie staat de Vader, die zijn Zoon verheerlijkt in de verkondiging van zijn heilsdaden. Er is veel op de apostelen aangekomen. Ze hebben op iedere plaats waar zij kwamen tegenstand ondervonden. Maar ook vrucht en zegen, omdat de Vader hen gezonden had. Het is zijn werk en daarom is er, naast het ongeloof, ook geloof gekomen. Tot op de dag van vandaag. God breekt het ongeloof en de onwil. Zo trok hij de jonge Timotheus vanaf zijn jeugd en Paulus trok hij uit zijn eigen gerechtigheid. Tot de dag van vandaag. Verwacht het daarom niet van de gezondene, maar van de zender. En zo komen we allerlei ik ben en ik heb uitspraken tegen in de Bijbel. Maar ik vind ook een echt opvallend woord wat we lezen in Marcus 4. Hebt gij geen geloof? Ja, we zouden nog meer ik heb woorden van de zaligmaker kunnen noemen. Maar nu we het einde naderen van deze overdenkingen, wil ik met u enige vragen van de heiland behandelen. Hij die zo dikwijls zei ik heb, heeft aan de discipelen bijvoorbeeld ook wel gevraagd, maar hebt u? Neem de vraag van vandaag. die we lezen in Marcus 4, hebt gij geen geloof? Zegt u niet, nee, dat heeft een mens van zichzelf niet, want het is wel een verwijt naar de discipelen toe. Jezus is met de discipelen op het meer van Galilea als hij dit zegt en hij slaapt. Hij vindt een moment van rust. Maar het stormt, zegt u. Hij is toch niet als Jona die ook al sliep tijdens de storm? Nee, hij probeert zich toch niet van zijn werkelijkheid te onttrekken door de slaap te zoeken. Niets van dat al, nee. Jezus slaapt in dit vertrouwen op de bewaring van de Vader. Dat is heel wat anders. Hij weet, de kerk kan niet verdrinken. Zeker het hoofd van de kerk niet, en daarom de kerk zelf helemaal ook niet. Op zijn tijd zal hij zijn leven geven, maar voor die tijd zal niets of niemand zijn leven nemen, ook niet op dat stormachtige meer. De discipelen echter zijn verre van rustig. Het schip is vol water gelopen. Ze kennen de gevaren van een plotseling opstekende storm. En als ze de heiland wakker maken, verwijten ze hem ook nog eens dat hij zich hun lot niet aantrekt. Ze geloven echt dat ze zullen vergaan met Jezus aan boord. O nee, ik durf niet meer boven een ander te staan. Ik staar me soms ook zo blind op de moeilijke omstandigheden. En ik zeg of denk dan ook wel eens, Heere, waarom vergeet u mij? Als Jezus ontwaakt en met een enkel gebaar de storm het zwijgen oplegt, blijkt dat de storm niet het probleem was, nog het rustige slapen van de meester, maar het ongeloof. Daarom zegt hij ook, hebt gij geen geloof, geen vertrouwen? Geen rust? Nee, dat hadden ze niet. En daarom, o Heere, geef het mij alstublieft, die rust en die overgave en dat kinderlijke vertrouwen. En altijd weer die vragen. En wat denkt u van die vraag daar aan in de vroege morgen aan het meer van Galilea, als de discipelen tevergeefs gevist hebben, niets gevangen hebben, dat hij dan vraagt, dat is ook na zijn opstanding gebeurd, hebt gij niet enige toespijs? Het zal de discipelen wel vaker zijn overkomen, een slechte vangst, dat wel. Je moest het bij het uitwerpen van het net altijd maar weer afwachten. Ja, je vist op hoop van zegen, maar nu vangen ze helemaal niets. En toch zou blijken dat juist het lege net tot zegen zou zijn. Eerst zagen ze dat natuurlijk niet. Ze waren teleurgesteld. Wat is er toch aan de hand, hebben ze zich afgevraagd. Ze hebben het vak toch nog niet verleerd. En dan is daar opeens die vraag van een vreemdeling, daar aan de kust. Hebben jullie iets gevangen? Hebben jullie iets voor mij? Al is het maar iets. Ze antwoorden kort. Nee, we hebben niets. Het valt niet mee om met lege handen te staan immers, alsof ze niet meer vissen kunnen. Het antwoord klinkt immers nors. Nee. Herinneren we de vaak zo verborgen en raadselachtige weg? Herkennen we dat die vaak zo verborgen en raadselachtige weg die de Heere met je kan gaan? Dat een vol net van de Heere is, willen we wel geloven, maar dat een leeg net ook zijn bedoeling en wil is, nee, dat is moeilijk te begrijpen. Hebt gij, is de vraag van de Heere, en het antwoord is nee. Nog eens, herkennen wij het, met lege handen staan, aan het eind van je kunnen gekomen zijn, niet meer weten hoe het verder moet. We hebben deze afgelopen weken meerdere malen de Heere horen zeggen, ik heb. En van dat ik heb, moeten wij het nu hebben. Een arm zondaar en een rijke Christus, die horen bij elkaar. Maar om arm te zijn en met je armoede voor de dag te komen, dat is een levensles die op Jezus school wordt geleerd. Arm worden omdat je arm bent, is een zegen. Voor armen van geest heeft Jezus de rijkste belofte. Zij zullen verzadigd worden. Ja, dat is echt een vraag. Hebt gij niet enige toespijs? Ja, elke geschiedenis waarin de Heer Jezus een rol speelt is bijzonder, vindt u niet? Ze weten nog niet dat die vreemdeling die hen een toespijs vraagt, hun heiland is. Maar ze voelen al wel dat hij een autoriteit is. Want als hij zegt dat ze het net weer uit moeten werpen, gehoorzamen ze. Al vraagt hij het niet ook nog eens tegen de gewoonte in om het aan de rechterkant uit te werpen. Maar ze doen het. En dan krioelt het opeens van de vis. Dat kan alleen maar de hand van de Heer, de koning, de schepper zijn. Daarom roept Johannes het uit, het is Jezus, het is de Heer. Het is de Heer. Nee, de Heer Jezus staat daar niet aan de oever van de discipelen om zijn discipelen te leren vissen, maar om te leren dat ze ook in hetgeen dat ze zo goed kunnen afhankelijk zijn van hem. En wie afhankelijk is van hem en zo ook werkt, zal zijn zegen ondervinden, ook in de dingen die we niet kunnen. De Heer Jezus, niet verder, zonder mij kunt gij niets doen, dat heeft u ook al eerder gezegd. Dat is een levensles. En dat is niet veel, zonder mij kunt gij niets doen. Niets is niets. Maar Paulus leerde het ook. Dit, maar als ik zwak ben, zwak wil zijn, en dat eerlijk bekennen en beleiden, dan ben ik machtig, 2 Korinther 12. Dan vermag ik alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ook in geestelijk opzicht bankroet raken is en blijft een zegen en de wil van de Heere. Christus moet gaan schitteren in al zijn heerlijkheid, zijn liefde en zijn macht. Paulus heeft al zijn eigen gerechtigheid verworpen om de uitnemendheid der kennis van Christus. Hij moet mijn gerechtigheid, heiligheid en volkomen zaligheid worden. En zo krijgen we de ik ben nodig, maar ook de ik heb. Zo werp ik mij gewillig overboord en vlucht Jezus tegemoet, die aan de kust op mij wacht, met een heerlijk middagmaal. Wonderlijk, niet waar? En hoeveel vissen hebben ze gevangen? 153. Dat er 153 vissen in totaal waren gevangen, heeft deze betekenis dat elke vis als een geschenk van de Heere werd gezien. Ze zeiden niet, een vol net, mooi. Ze zeiden ook niet tegen elkaar, het zijn er ongeveer 150, schat ik, misschien iets meer of minder. Ze wisten het exacte aantal en gaven van elk visje Jezus de eer. De les die de Heer Jezus zijn leerlingen wilde leren, was met het oog op hun toekomstige taak. Straks zouden ze de wijde wereld ingaan, in opdracht van de Vader en de Zoon, maar onder de leiding van de Heilige Geest. En dan zou er best wel eens een schijnbare, vluchteloze dag bij zitten, of een tegenslag. Ze kregen immers met een onwillig mensdom te maken. Een onwillig mensdom dat zich van nature niet wilde laten vangen in het net van het evangelie. Maar hun werk zou niet zonder vrucht zijn. En als ze dan in afhankelijkheid van hem die zegt ik ben en ik heb hun werk zouden doen, dan zouden ze soms de vrucht mogen zien en tellen net als die morgen. 153 vissen, maar ze zouden de meeste vrucht in het algemeen helemaal niet zien, want de verkondiging van het evangelie zou na hun dood doorgaan, toch immers, tot de jongste dag. De Heere zou voor vissers, voor een net en voor de vis zorgen, en zo zou hij alle eer ontvangen. Laten we veel bidden om de uitbreiding van Gods koninkrijk. als ook vandaag nog vissers der mensen uitgaan op de grote wereldzee. Want als u echt gelooft dat hij alle macht heeft, dan bidt u daar ook om. Als u echt gelooft dat het vaderhart straks, het vaderhuis straks, het vaderhuis straks vol zal zijn, dan vraagt u daar ook om. En als we geen zendeling of evangelist zijn, ga dan met uw kleine bootje het water op, gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Maar doe het in het geloof, want de vrucht is beloofd. En zo zijn er inderdaad nog meer dingen die we zouden kunnen noemen als het gaat over ik ben en ik heb. Bijvoorbeeld ook die vraag van de Heere Jezus aan Petrus: hebt gij mij lief? Ja, het is goed gekomen tussen Petrus en de Heere Jezus. Door zijn toedoen en zijn liefde voor Petrus. De andere discipelen op de hoogte van Petrus' zondeval moesten nu getuigen zijn van zijn openlijk herstel in de dienst des Heeren. Ook Petrus mocht een visser der mensen worden, want dat is een eer. Hij zal genade en ere geven. Stelde de Heere Petrus voorwaarden om in zijn dienst te staan, moest Petrus een belofte van trouw afleggen, moest hij met de hand op de Bijbel beloven de meester ook nooit meer te zullen verloochenen en hem nooit meer verdriet te doen? Nee. Wat is de Heere mild, wijs en liefdevol, jegens gevallen zondaren, vindt u niet? Maar hij stelt wel een vraag: heb je mij lief? En al ben je nog zo schuchter en nog zo verlegen, en al heb je nog zo'n groot schaamtegevoel vanwege je zonde, en je dwaasheid in je grote mond en je mensenvrees en al die dingen meer, die vraag kun je wel of niet beantwoorden. De fariseer zal die vraag als een huichelaar beantwoorden en met mooie woorden en beloften komen. De tollenaar durft dat niet meer. Een door God begenadigd mensenkind wordt met ootmoed bekleed, maar kent vooral liefde. Nee, hij is niet tevreden over zijn liefde, toch? U toch niet? Maar hij heeft liefde. En als de liefdevolle heiland je die vraag stelt: heb je mij lief? Dan durf je het niet te ontkennen. Petrus durfde veel te zeggen toen hij nog recht overeind stond. Hij is nu een gevallen zondaar geworden, maar een gevallen mens aan Jezus' voeten. Daar druipt alles van de vettigheid van Jezus' liefde, van Gods liefde, van de liefde van de Heilige Geest. Ja, Heere, ik heb u lief, want ik heb uw liefde gesmaakt. Ik wist niet dat uw liefde zo groot was, dat u voor mij aan het kruis wilde en de straf wilde dragen. Dat is het geheim. Hebt gij mij lief? Die vraag, laten we met die vraag ook tot onszelf mogen inkeren. En laten we dan nu Gods aangezicht in het gebed zoeken. Ten slotte: Heere, zegen uw woord, als het tot ons komt in ons dagelijks lezen, en als we ook op de woensdagavond ernaar luisteren, en zeker ook als het op de zondag gepredikt wordt. Wil het zegenen door uw Heilige Geest, dat ook wij dat mogen kennen wat Petrus in alle schuchterheid, maar toch ook in alle eerlijkheid mocht belijden. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Stort uw liefde uit in zondaarsharten, Heere, dan zullen we u lief hebben. Ja, trek ons, dan zullen we u nalopen. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Dat wordt toch het gebed. We presenteren ons niet in onze eigen kracht en voornemens, maar wij zijn afhankelijk van u en bidden tot u om uw zegen. Gedenk zo alle luisteraars, onze gehele gemeente, ook in moeite, zorg en verdriet. Zegen en gedenk ons met heel de gemeente, Ook met alle die ons lief en dierbaar zijn, ook in de tijd waarin we leven, in het land waarin we leven, in de wereld waarin wij een plaatsje hebben. Laat uw koninkrijk komen met kracht en heerlijkheid, tot roem van uw heerlijke en grote naam. En onze zonden genadig vergeven en heb dank dat wij zo weer een ogenblik mochten luisteren naar uw woord. Hoor ons gebed uit genade. En om Jezus wil. Amen. Dank weer voor het luisteren en we hopen weer tot een volgende keer.